Goedemiddag allemaal. Mooi dat jullie er allemaal zijn, ondanks het mooie weer buiten. Ik snap ook dat je liever buiten bent. Wel goed dat jullie er zijn. Het thema van deze dienst is even goede vrienden. Hoe tolerant ben jij? Nou, we gaan geen rondje doen hoe tolerant iedereen is. Als ik naar mezelf kijk, ik vind mezelf best wel tolerant eigenlijk. Of je nou christen bent, of moslim, of anders christen dan ik. Of dat je een andere mening op nahoudt. Of nu buiten zit met het weer, of hier in de Crosspoint-dienst. Het is een beetje leven en laten leven. Ik vind het allemaal wel prima. Toen ik deze dienst aan het voorbereiden was, ik speelde een nummer Heerser over alle dingen, die we zo meteen gaan zingen. En terwijl ik dat aan het spelen was, trok er een auto voor me in de straat. Die stond stil en die had de muziek nogal hard aan. Hij was van mening dat het waarschijnlijk vrij normaal was. Ik was van mening dat het vrij asociaal is. En ik schrok van mijn eigen intolerantie daarin. Ik schrok ook van het contrast van wat ik aan het zingen was en de verwensingen die ineens door mijn hoofd schoten. En kennelijk kan je in de kerk en thuis allemaal dat soort liederen zingen en toch heel intolerant zijn naar andere mensen toe. En kennelijk heeft je tolerantie toch ergens grenzen. En bij mij is het dan daar. En dit is misschien dan een relatief onschuldig voorbeeld. Dit gaat nog niet eens over hele grote meningsverschillen. Maar kennelijk heeft je tolerantie grenzen. En dan vraag je af, wij vragen ons in deze dienst af, wat zegt de Bijbel hierover? En moeten wij niet toleranter zijn? En is tolerantie wel het antwoord? Nou, daar gaat dominee Bart Visser met ons over nadenken in deze dienst. Ik wens jullie allemaal een gezegende dienst. We gaan nu eerst twee nummers zingen. Voel je ook vrij om te gaan staan als je dat wilt. Of om te blijven zitten als je dat wilt. In ieder geval een gezegende dienst.
Nou, het thema voor deze dienst is dus even goede vrienden. Hoe tolerant ben jij? Zoals Wubbel al mooi zei, we gaan niet een soort tolerantiemeter op jullie allemaal plakken. Omdat we dat precies weten. Maar we gaan wel over dat thema doordenken vanuit de Bijbel. Wat zegt de Bijbel daarover? En ik denk dat iedereen wel aanvoelt dat het thema op zich met ons dagelijks leven te maken heeft. Tolerantie, dat is een woord wat je heel veel hoort. Veel gebruikt wordt. Maar wat betekent het nu precies? Wat valt erover te zeggen vanuit de Bijbel? Daar gaan we bij stilstaan. Maar in de voorbereiding hebben we ons ook wel even in verdiept. En we kwamen twee filmpjes tegen, die even gaan kijken. Eerst een stukje van een interview met Arjen Lubach met Thijs van der Brink.
Een christelijke opvoeding is de grootste brainwash ever. Christenen kunnen niet genoeg dwarsgezeten worden, in woorden en wetten. Het is allemaal gewoon pertinent onzin, maar niet over het geloof. En, de mooiste, wat mij betreft, elke keer als ik Thijs van der Brink iemand zie interviewen, denk ik, ja, maar hij is gelovig, wat heeft hij nou?
Ja, dat is toch, ja, over welke beurt.
Ik wil eigenlijk vooral vragen, hoe gaat hij een goed gesprek van maken?
Oh, ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is, toch?
Ja, maar kan dat door mensen die geloven, want die zijn heel raar, als het jou goed
maakt. Ja, maar het zijn heel veel gesprekken voor mensen die raar zijn.
Ik kan daar vast mee praten.
Ja, als je met iemand praat die precies hetzelfde denkt en heel normaal is, dan zijn ze daar uitgepraat.
Ja. Maar er zit wel gewoon een toon in van de politie. Ergens zit er wel een
ondertoon in.
Oh ja, maar hij denkt dat het een opperminister is, dat een plan voor ons heeft en dat de wereld bestuurt. En dan moet ik daar in mijn gewoon een beetje omknippelen en aan wennen.
Ja, maar je kan hele goede gesprekken voeren met mensen die je op sommige gebieden totaal niet serieus neemt. Dat staat zo'n gesprek niet in de weg.
Nee. Kijk, we zouden geen beste vrienden kunnen worden.
En
niet?
Nee.
Een vraag erbij, maar wat valt hierop? Wat denken jullie als je dit ziet? enigszins tolerant. Er is een grens aan de tolerantie. Ja? Iemand anders? Bevooroordeeld? Ja? Laat even het midden wie bevooroordeeld is, maar in ieder geval zie je het. Wat zijn? Nog een, sorry, racistisch. Richting een bepaalde groep mensen. Meteen, keihard. Ja. Even inkaderen, wegzetten. Ja. Ja. En wat het laatste punt betreft. Ik kan me niet voorstellen, zegt Arjen Lubach, dat wij beste vrienden zouden zijn. Zijn hier mensen die beste vrienden zijn, gewoon in de praktijk, met iemand die op zijn minst een totaal ander geloof aanhangt? Hop. Oké, okay. Jammer dat Arjen Lubach er niet is, dan zou hij heel erg met jullie even in gesprek kunnen. Die verbazen mij heel erg. Ik dacht van, als je het altijd met elkaar eens bent, zegt hij zelf ook, dan ben je heel snel uitgepraat op een bepaald moment. Je betere vrienden kun je ook soms juist heel flink mee van mening verschillen. Men ziet inderdaad hierbij wel even, wat is nou precies tolerantie? Nou, zeg het maar. Wie is hier het meest tolerant? Of wie is hier intolerant? Laat hem even in het midden. Komt nog een filmpje. Weer Thijs van der Brink. Hij is ook gewoon vaak op televisie. Als ik het goed zag, vanavond de hele aflevering te zien bij Adieu God. In gesprek met cabaretier Lebbis.
Door een keer een heel scherpe politie, omdat jij uit was te zien waarvan iedereen smacht om zijn zeker uit was. De vraag is dat genoeg om het hele geloof op te halen? Ik denk dat het structureel is aan het geloof in de mensen. Ik denk dat het in de tijd was.
Nee. Ik denk dat het uit was te zijn.
Ik heb hier daar verkeerd van.
Schrikkelijk.
Nee. Ja, dat is het ook.
Waarom is zo'n vet van je
schrikkelijk? Wat zo erg is dat het ingebed zit in de theorie zelf.
Kun je maar ik zit niet ingebed in welke theorie van geloof dan ook?
Nee, onderzoek. Nee, dat vind jij. En ik zie het er wel in. Ik zie het in de hypocrisie van het geloof. Mensen veel te streng regelen. Mensen hebben bijvoorbeeld gezond niet doden. Of hebben die kamp, maar moeten wel doden. Dus een regel.
Hoeveel mensen hebben dat in leven?
Nee, hoeveel mensen is door het CDA niet gekomen in oorlogen? Natuurlijk niet.
Dat is wel jij in oorlogen.
Ja, er zijn de christenen, hè, of het nou Bush is, of het CDA is ook mensen in Afghanistan. Om te, het doden op
zich. Om mensen te bevrijden, althans de stelling.
Je doodt andere mensen. Kijk, dat gaat gewoon.
Wat ik maar niet uit.
Je doodt andere mensen. Natuurlijk, daar gaat het juist om. Dus er moet gedood worden. Dus als je tegen mensen zegt, een van de 10 geboden zegt ze niet doden, dat kan niet. Dat is een hele rare regel.
Is wel handig gewoon hier helemaal. Dat even
de luister van jou. Je gaat er weer omheen. Ik maak het duidelijk. Er zijn de regels van het geloof, ja, die niet kunnen. En omdat ze niet kunnen, gaan ze geen dingen doen. En dat is ingebed in het geloof, en daarom moet je dingen doen. De
zo, allemaal vanavond kijken. Wat valt hierop?
Boosheid.
Hij zegt fanatiek, hè? Hij zit omhoog. Ja. Ja. Het gaat om inhoud. Ja. En is heel. Op de inhoud van geloof. Je zegt, het zit ingebed in de regeltjes. Het valt op zich niet. Ja. 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 Zeker. Dat wordt, het is een mooi evenwichtig gesprek. Ja. Wat zei? Hij klinkt extremistisch. Ook vanwege die fanatiekheid. Ja. Ik vroeg een beetje af, wie is hier nou het meest gelovig als ik dit kijk? He? Ik vond het een geweldige laatste zin. Daar geloof ik heilig in, zei hij. En dat mag, maar zo'n mooi zinnetje. Hier, he, dus, nou, en er zijn twee filmpjes bij het thema van tolerant. Wat is het precies? Wie is hier nou tolerant? Ik had ook nog een foto, ik weet niet of dat gelukt is of die erin komt. Ja, daar is die. De lettertjes zijn een beetje klein. Ik heb ze daar even naast gezet, ik kwam hem van de week tegen. Facebook. Zie de afbeelding. Ik kan een beetje over discussiëren wat precies uitgebeeld is. Hè, maar je ziet in ieder geval drie personen die voor het Joods geloof, Christelijk geloof en islam staan. En daar staat een zinnetje bij. Why is it when something happens, it's always you three? Waarom is het dat altijd als er wat gebeurt, jullie drieën erbij zijn? Nog een keer. Wat denken jullie als je dit ziet? Je moet een beetje lachen. Want? Wat is er grappig aan? Ja, vanwege de eenzijdigheid van het beeld. Het is heel nadrukkelijk. Altijd, als er iets gebeurt. Ik dacht dat het eerste, hij zal bedoelen aanslagen enzovoort. Maar Pim Fortuyn is vermoord door iemand die volstrekt niet gelovig was. Hè? Had niks met een van de drie religies die hier uitgebeeld worden. Om maar voorbeeld te noemen. Het lijkt bijna U3, alle drie. Ja, het is een hele grote bewering. Andere reacties? Ik schrok er ook wel een beetje van toen ik hem zag. Ik vind het niet echt gezellig, om het zo te zeggen. En toen ik er al wat langer over nadacht, dacht ik, nou ja, het is ook gewoon een interessante vraag. Ja, als iemand dit aan je laat zien, nou, als je bij een van deze geloven indeelt, nou, is een uitgelezen kans om er iets over te vertellen. Wat je ervan vindt en hoe je er zelf in staat. De tolerantie zit spanning in dus. Ik denk dat allemaal snappen. En daarom had ik even gekeken van, wat is nou eigenlijk tolerantie? Een definitie. Echte tolerantie is de bereidheid om andere mensen afwijkend te laten denken en handelen. Redelijk willekeurig gevonden, maar de meeste definities komen hier wel bij in de buurt. Het is dus wel gericht. Je denkt erover na dat die ander een andere mening mag hebben en zich anders mag gedragen. En je bent bereid dat ook te accepteren van die ander. Dat is wat we in Nederland in ieder geval altijd met onder tolerantie hebben verstaan. Dan voelen we allemaal een beetje de spanning aan. En ik dacht, in die zin is tolerant zijn ook irritant. Want je moet een ander de ruimte geven. In ieder geval twee dingen waarvan ik denk, voor deze dienst, aan het begin om te zeggen dan. Ik ga niet beweren dat christenen tolerant zijn. Dat is een veel te algemene stelling. En is in de praktijk ook gewoon niet per se waar. Ik zeg ook niet tegenovergestelde, maar ik zeg niet dat christenen tolerant zijn. Wat ik wel ga proberen, ook vanuit de Bijbel, duidelijk te maken is dat je alleen met een sterke overtuiging voor jezelf tolerant kan zijn. Dan weet je namelijk ook waarom je iets van een ander kan hebben of niet. Kun je ook aanvoelen waar de grens ligt. Maar als je helemaal geen overtuiging hebt, dan is het heel ingewikkeld om tolerant te zijn. Want dan kun je vandaag A, morgen B vinden en altijd maar heel erg vanuit je gevoel reageren. Dus niet christenen zijn tolerant, wel een sterke overtuiging is een garantie voor tolerantie. Dan gaan we even kijken naar de Bijbel. En ik heb me bijgezet tolerantie of intolerantie. Heel veel mensen zeggen, kijk, daar begint het al. Eén boek waarin verteld wordt dat er maar één God is. Daar heb je al meteen een heel intolerante insteek. Want ja, dan hebben de anderen geen gelijk. Dan vind je, als je in dat boek gelooft, dat jij het beter weet. Dus dat is een recept voor intolerantie. Leibniz zou zeggen, het zit ingebakken in het systeem. Hier beginnen we al. Toch is het volgens mij een veel te overspannen reactie. Want of je nou één boek neemt als leidraad en één God, of dat je ergens anders je overtuiging vandaan haalt, het komt ergens vandaan. En dan kun je maar beter gewoon weten waar het vandaan komt. Dan kun je dat ook voor jezelf en de anderen toe uitleggen. Maar om nog even door te gaan over de Bijbel. Ik noem het maar even beruchte gedeelten. Ik heb twee even neergezet. Nou, eentje kwam ook terug in het interview met Lewis. De 10 geboden. 10 regels, gij zult wel en gij zult niet. Volgens heel veel mensen is dat al bij voorbaat. Ziet, daar heb je het al. De maat nemen, dingen verbieden. Zeggen dat je dingen wel moet doen. Dus het minste wat erbij verzonnen is, is het 11e gebod. Gij zult genieten. Want dat zou je dus precies mislopen als je aan de 10 geboden houdt. Het enige probleem daarmee is dat je dan ook weer een gebod hebt. En gij zult genieten klinkt natuurlijk, nou, deze middag. En als je in redelijke gezondheid bent, heel prima. Maar je weet allemaal dat het eigenlijk ook heel oppervlakkig is. Want er zijn zat momenten in het leven dat je er echt helemaal niks mee kan. Dat je het niet over je lippen durft te krijgen tegen iemand. Gij zult genieten. Dan is dat ook hard en ongevoelig. Ander gedeelte waar we ook over hadden in de voorbereiding. Jezus die zegt in Johannes 14. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kun je ook als één woord zeggen. Ik ben de ware weg ten leven. Volgens heel veel mensen is dat buitengewoon irritant. Eén weg naar God toe. Hoe durf je het te zeggen? En ik moet eerlijk zeggen, ik snap het wel. Het klinkt wel heel snel. Hè? Er is maar één weg en dan duikt bijna meteen de vraag, maar anderen dan, als je die weg niet gaat. Maar het is ook helemaal niet zo gek dat iemand die een sterke overtuiging heeft dit zegt. Ik bedoel, stel straks ga je hier de kerk uit. En dan loopt er iemand in huis in Milaan en die zegt, ik wil even naar die scheve toren, hoe heet die, de Oldenhoven. Hoe kom ik daar? Dan zeg je, kan je zeggen, nou dan ga je hier die kant op, weet je, richting de Haringsmabrug, naar Widdum, dwars erheen, naar Warga, hoe zeg je het? Beetje doorrijden, een stukje door de polder, via Geriep, Burgum, ik heb de topo Friesland gedaan, en dan zo via Noord, Leeuwarden, kom je uit op Vrijheidsplein. En daar ongeveer, dan weet ik de straatnamen niet meer, maar anders vraag ik maar een ander. Dan kom je bij de Oldenhoven. Toch? Dat klopt. Dat is een weg. Maar het is veel normaler als je gewoon weet waar die staat. Dat je zegt, nou, het is heel makkelijk. Je volgt hier zo de weg over het spoor, via het Zeiland. Ik weet het ook niet allemaal, maar dan zie je hem al bijna. Hè? Eén weg. Jezus zegt, als mensen hem vragen naar zijn diepste overtuiging, naar hoe kom je bij God? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij dwingt niemand om die weg te gaan. Maar hij zegt wel, naar mijn overtuiging, dit is hem. Ik heb er nog een paar puntjes bij gezet. Ik dacht, misschien dat er mensen zijn die zeggen, nou maar ik weet nog wel een Bijbelgedeelte, dat is echt heel intolerant. Eentje die misschien hoog zit. Hoeft niet, maar zou kunnen. De intocht in Canaan en? God schiep de hemel en de aarde. Ja, en wat is intolerant dan de intocht in Canaan? De rest moest wijken. Ja. En wat is intolerant aan God schiep de hemel en de aarde? Oh ja, dan gaat dus ook het geloof in één schepper. Ja. We hebben twee gedeeltes. En ik had me niet bedacht dat ik op elke tekst meteen het antwoord zou hebben. Maar dit zijn wel natuurlijk teksten die intolerantie suggereren. Het is ook een heel spannend verhaal dat het volk Israël in het land komt en die andere volken moeten wijken. Het is een beetje grote stap snel thuis om erop te reageren. Hè, maar er zit in die geschiedenis van God met Israël en de volken wel een lading van, er is een ontzettend groot geduld van God met Israël en met de volken. Maar er zit ook iets in dat de maat een keer vol is. En in de opleiding kregen we daar mooi altijd zin over. In het Duits is daar een hele mooie woord voor. Die geschiedenis van Israël, dat is nacherzählen. Dat is navertellen. Er wordt ons verteld hoe het is gegaan. Een soort verklaring waarom dat volk Israël nog wel is. Van de week heb ik dat ook nog verteld. Er was hier een groep jongeren van het Comenius op bezoek. En die vroegen, wie van jullie weet iets over het christelijk geloof? Nauwelijks een van de 15, 16 die er was. Zelfs bij kerst wisten ze eigenlijk niet waar het over ging. Eentje, een beetje. En toen heb ik ook wel gezegd, nou, dat het volk Israël nog steeds als volk bestaat. Dat zou te denken moeten geven. Dat er één volk is dat toen al bestond en nog steeds door alle tijden heen is blijven bestaan. Dat zegt iets over die ene God, schepper van hemel en aarde, het andere gedeelte wat genoemd wordt. En dat kan ook intolerant klinken, geloof in één God. Waarom zouden er niet meer goden zijn? Ook daarvan geldt, er is heel veel over te zeggen. Eén belangrijk punt is wel, Als er, zoals bij de volken rondom Israël, meerdere goden zijn, dan zag je eigenlijk dat de spanning alleen maar groter was. Dan kun je ook een beetje kiezen welke god jou het beste past. De ene dag bijvoorbeeld de god van de oorlog, en de andere dag de god van de liefde. Of soms zijn het dan twee goden die op zijn minst heel veel op elkaar lijken. Waardoor je eigenlijk er niet meer uitkomt. Wat is nou goed, wat is nou kwaad? Kijk, het heeft in die zin iets intolerants dat als er één god is, dan heeft die ene god het voor het zeggen. Maar dan is er ook één god die bepaalt wat goed en wat kwaad is. Dan is er een norm. Dan een stap naar de Heer Jezus en intolerantie. Eentje waar ik eigenlijk helemaal niet aan dacht toen we deze dienst voorbereiden, maar waar ik opeens aan moest denken, omdat het lijdenstijd is, dacht ik, ja, als er één is die weet van intolerantie, dan is het de Heer Jezus. Hij heeft nooit iemand enig kwaad gedaan, maar hij eindigde veroordeeld aan een kruis. Toen ik verder dacht, dacht ik, ja, maar dat is niet iets wat alleen aan het eind van zijn leven gebeurt. Het gaat een beetje snel erheen, maar lees het maar na. Je komt ze heel makkelijk tegen. Als je de evangelie één van alle vier begint te lezen, hoef je nooit verder dan hoofdstuk 3. Of je ziet dat de Heer Jezus te maken krijgt met intolerantie. Afgewezen wordt, weggeduwd. In Matthäus 2, hij is amper geboren en Herodes wil hem doden. Hij moet vluchten naar Egypte. In Marcus, hoofdstuk 3, de religieuze en politieke leiders spannen samen en zeggen, we moeten hem van hem af. Ze overleggen hoe ze hem kunnen doden. Lucas 4, dan is Jezus in de plaats waar hij is opgegroeid. Ze hebben hem 30 jaar meegemaakt. En hij gaat één keer in de synagoge iets zeggen over wat hij gelooft, over wie hij is. En ze willen hem met z'n allen van de rotsen afgooien. Johannes 1, helemaal in het begin, dan vat Johannes het samen. De Heer Jezus kwam naar de zijnen, naar die van hem waren, naar zijn eigen volk. En die van hem waren hebben hem niet aangenomen. Hij werd afgewezen. De Heer Jezus weet, beter dan wie ook, wat intolerantie is. Dat mensen je niet moeten afwijzen, wegduwen. En dan daartegenover, Jezus en tolerantie. Want wat het beeld ook is van het christelijk geloof, heeft dat iets te maken met wie de Heer Jezus was en hoe hij deed. Ook daarvan geldt twee gedeeltes. Ook al vrij vroeg bij zijn optreden. Eerst een uit Marcus. De Heer Jezus heeft, vertelt Marcus, een man genezen die bezeten was van een hele serie onreine geesten. Eigenlijk een super triest iemand. Iedereen kende hem wel, maar ze lieten hem een beetje met rust. Hij heeft hem bevrijd. Die man zelf is buitengewoon blij. Maar de mensen uit de omgeving, die kunnen dat feest niet mee vieren. Die komen bij hem en dan staat er heel verrassend, die menigte die verzocht, en dan staat het nog vriendelijk, ze smeekte Jezus, staat er letterlijk, om weg te gaan. En wat doet Jezus? Hij stapt in de boot en gaat terug naar de andere kant van het meer. Heel tolerant. Wil je niet mijn boodschap ontvangen en niks mee doen, dan gaat hij verder. De andere tekst uit Johannes 6. Heeft de Heer Jezus gepreekt. Hij heeft uitgelegd dat hij gelooft dat hij het levende brood van God is. Hij zegt net zoals in de woestijn er elke dag manna was. God zorgde voor eten en drinken. Zo ben ik degene die zorgt voor eeuwig leven. En daar ontstaat discussie over. En de meeste mensen die tot dan toe geboeid zijn, vertrekken. De 12 leerlingen, die blijven in ieder geval over. En dan zou je op zich, menselijk gezien, kunnen verwachten dat de Heer Jezus zegt, nou, ik ben blij dat jullie er tenminste nog zijn. En ik heb nu zoveel ook voor jullie gedaan. Hij zegt, willen jullie soms ook weggaan? En de toon is niet van, oh help, maar hij zegt, nou, laat het maar weten. Dat is tolerantie. Hij vertelt wat ik kom doen. Hij gaat doen waarvoor hij kwam. Hij neemt het lijden op zich, maar hij zegt tegen niemand, je moet en je zal, maar hij zegt, willen jullie soms ook weggaan? En dan komt Petrus met een machtige reactie, die zegt, waar moeten we heen, Heer? U hebt woorden van eeuwig leven. He, wat Jezus verteld heeft is bij hem binnengedrongen. En is zijn levensovertuiging geworden. En hij zegt, wij willen van harte bij u zijn. Dat is wat wij geloven. U heeft woorden van eeuwig leven. Dat heeft in de Bijbel de lading van, het is er, de kracht is er van het eeuwige leven bij u. Als je dan nog even koppelt aan die vraag, even goede vrienden. Als het gaat om onze verhouding tot Jezus, of als je erover nadenkt, wil je in hem geloven, dan gaat het dus over meer dan goede vrienden zijn met hem. Hem zijn opvatting gunnen. Het gaat erom dat je echt verbonden wordt, ontdekt dat we hem woorden van eeuwig leven zijn. In die zin heeft het iets te maken met verantwoording. Er zit het woord antwoord in. En je verbondenheid met Jezus, geloof in hem, heeft iets van een antwoord. Ik reageer op wat u gezegd heeft. En daar zit voor alle duidelijkheid dus absoluut geen dwang in. Als je aan Jezus vraagt, wil je niet weggaan? Dan gaat hij. En als het al lijkt alsof iedereen weggaat, zegt hij, willen jullie ook niet weggaan? Geen dwang. Wel bescherming. Aan het begin zeiden we al, als het over tolerantie gaat, iedereen voelt aan, we kunnen niet, hoe dan ook, wat je opvatting ook is, alles tolereren. Je moet iets kiezen over wat goed en wat volgens jou kwaad is. En daar ook je grenzen doortrekken. Hij zegt, ik kan heel veel tolereren, maar er is ook een grens. Dat merk je bijvoorbeeld in onze samenleving. Waar wat je verder ook allemaal van vindt, ziet dat christelijke principes heel diep doorgedrongen zijn. Tot in onze grondwet. Je mag alles vinden, zo'n beetje. Je mag bijna alles zeggen. Maar pas op, kom niet aan het leven van een ander. Aan zijn veiligheid. Want dan vinden we dat wie dat doet, over een grens gaat. En dan vinden we dat wie dat meemaakt, dat hij bescherming verdient. Dan zijn we even geen goede vrienden. Blijf natuurlijk volop bezwaren te bedenken. Bezwaren die je kunt hebben tegen christenen. Ik heb er maar even kerkgeschiedenis bij gezegd. Ik heb waarschijnlijk allemaal wel voorbeelden, als je het dan niet zelf bedacht hebt, dat het ooit aan je gevraagd is. Ja, maar, moment uit kerkgeschiedenis. Maar ik zei al, niet christenen zijn best wel tolerant. En die hebben ook heel vaak de boodschap van Jezus verkeerd begrepen, gedeeltelijk begrepen, zich niet eigen gemaakt of misbruikt. En dat kan met elk willekeurig geloof gebeuren. Je ziet ook, wat dat betreft, altijd discussie of het nou over christelijk geloof gaat, of over islam, of over hindoeïsme. Er zijn altijd aanhangers die zeggen, ja maar, de variant waar ik voor sta, die is wel tolerant. Overigens is het dus niet alleen bij gelovige mensen zo, dat ze intolerante trekken hebben. Zagen net twee filmpjes waar je af kan vragen, nou wie is nou het meest fanatiek? Wie gelooft nou het sterkste? Wie vindt nou... ik dacht even terug aan die foto. Waarom is het dat altijd als wat gebeurt, één van jullie drieën erbij is? Of jullie drie, staat eigenlijk alle drie, hè? Dat zit heel diep in de gedachten van mensen. Dat het altijd geloof is. Maar dan moet je ook eerlijk zeggen, maar wat gebeurde er dan toen eindelijk elk geloof werd uitgebannen? Toen kregen we de Holocaust. Dat was het resultaat van elk geloof uitbannen. Puur atheïsme in de hardste vorm. Met geen enkele religieuze verwijzing. De meest afschuwelijke uitmoording van mensen uit de geschiedenis. Ten slotte dacht ik, we kunnen het natuurlijk allemaal groot benoemen. Maar misschien zit je daar ook wel helemaal niet mee. Merk je er zelf niet zoveel van. Van die grote dingen. Maar intolerantie wordt natuurlijk vooral spannend als het echt je persoonlijke ervaring is. Dat mensen je niet moeten. Je dwars zitten. Je verachten om je opvatting. En je zelfs onveilig doorvoelt. En daar is ook wel wat aan te doen, gelukkig hè. We leven in een land wat een fatsoenlijke rechtsstaat heeft. En tegelijkertijd voelen we allemaal, als mensen ons heel persoonlijk willen pakken, dan is het heel kwetsbaar. Dan kun je ook niet alles dichttimmeren. Dan kun je wel zeggen, vanuit het christelijk geloof, dat we in ieder geval iemand hebben in wie we geloven, die daarin altijd weet wat je meemaakt. Of het nou vanuit het groot is, zag je bij de Heer Jezus, de religieuze politieke leiders, of in het klein, zelfs vanuit zijn eigen familie, kwam de afwijzing. Er is iemand die ervan weet, die het heeft meegemaakt, die daarin naast je kan staan en je de kracht kan geven om niet te worden zoals die ander dan is. Om die tolerantie te hebben die de Heer Jezus had. Die algemene definitie was de bereidheid om andere mensen afwijkend te laten denken en handelen. Nou, ik dacht, het klinkt misschien een beetje gek tijdens een preek, maar dat geldt voor iedereen. Wie je ook bent, welk geloof je ook aanhangt, of dat je misschien zegt, ik weet helemaal niet eens of ik geloof. Als het gaat over tolerantie, geldt, wees zo tolerant als jij vindt dat elke ander zou moeten zijn. Zodra je er iets over zegt, kijk je even van, ben ik ook zo? Als ik vind dat die ander zou moeten zijn. En als christen, wees zo tolerant als Jezus was. En hoe was dat bij hem? Nou, er waren dus twee dingen. Hij was ontzettend diep overtuigd dat hij kwam om de liefde van God zichtbaar te maken. En zo overtuigd dat hij die liefde ook geleefd heeft. In antwoord aan zijn vader en verbonden met mensen. Wat hij zei, dat deed hij ook. Zonder dat hij iemand dwong om in hem te geloven en hem te volgen. Was hij ontzettend overtuigd en was zijn leven het levende bewijs van wat hij zei. En daarom, wees overtuigd. En als christen, wees overtuigd van het evangelie. Hoe meer je dat bent. Dat wil zeggen, hoe dichter je bij Jezus bent. Met hem verbonden bent. Hoe meer je die ander ook afwijkend kan laten denken en handelen. En hoe meer je ook in je eigen leven die liefde van God laat zien. En wat levert dat dan op? Laatste vraag. In Handelingen 2, 47 staat over de eerste gemeente. Die vol enthousiasme leefde vanuit het geloof van de Heer Jezus. Ze stonden in de gunst bij alle mensen. Het werd gezien dat ze het goed hadden met elkaar. Dat ze liefde hadden voor de wereld. Dat kan de reactie zijn. Tegelijkertijd, de Heer Jezus zelf heeft ook gezegd, ze hebben mij gehaat. Ze zullen jullie ook haten. Het is dus niet zo dat als je echt verbonden bent met Jezus, dat je altijd op enthousiasme moet rekenen. Maar laat het dan alsjeblieft, als je christen bent, zo zijn. Dat als mensen je waarderen, dat het is omdat ze de liefde van Christus in je zien. En als ze zich aan je irriteren, dat het ook is omdat ze de liefde van Jezus in je zien. Amen.